Toeristische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Verderop in dit uur de column van Ron Sinnige, de eerste Nederlandse vertaling van een boek van Namkai Norbu, het bezoek van de Thaise monnik Prarata aan ons land en een gesprek met Sidney Leijenhorst van Centrum Ken Kon in Wageningen, waarmee zich bezighoudt met de fysieke aspecten van Oosterse spiritualiteit. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Boeddhistische bevolkingsgroepen in Bangladesh hebben een dringend beroep gedaan op premier Sheikh Hasina om een einde te maken aan moord en brandstichting door moslims die zich in het Chittagong Hill Tracts willen vestigen. Volgens hun worden de moslims daarbij gesteund door het leger van Bangladesh. Woordvoerders van de boeddhistische gemeenschappen in het heuvelachtige gebied, waar vanwege de reizende zeespiegel steeds meer mensen naartoe trekken, eisen van de premier dat de militaire bevelvoerder wordt bestraft en bovendien dat politiemensen de plaats van militairen gaan innemen. 6 mensenrechtenorganisaties bepleiten onafhankelijk onderzoek naar de geweldplegingen van vorige week. De regering van Bangladesh heeft alvast toegezegd de 4 afgebrande tempels in de Chittagong Hill Tracts te zullen herbouwen. Boeddhisten in de Amerikaanse stad Chicago hebben instemmend gereageerd op de verklaring van golflegende Tiger Woods afgelopen vrijdag dat hij intensieve beoefening ziet als enige mogelijkheid om boete te doen voor zijn ontrouw en voor het leed dat hij daarmee heeft berokkend. In het boeddhisme bestaat niet zoiets als een simpele uitweg, aldus Rachel Conniff vlak voor de zondagsdienst in de boeddhistische tempel van Chicago. Vergeving is niet voor geld of gebed te koop, je zult moeite moeten doen. Het gaat erom wat je ervan maakt. In het boeddhisme draait het om verantwoordelijkheid nemen. Als hij het echt meent, zal hij zich zeker hervinden. Tijdens zijn eerste publieke schuldbekentenis zei Woods vorige week dat hij vastbesloten is een beter mens te worden. Daartoe wil hij terugkeren naar zijn boeddhistische wortels. Zijn moeder is namelijk Thaise en van huis uit boeddhist. Woods benadrukte dat het boeddhisme leert dat het verlangen naar dingen buiten jezelf leidt tot ontevredenheid en zucht naar valse zekerheden. Op de Poklonaya-heuvel in Moskou bevindt zich een monument voor de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. Het stadsbestuur van Moskou heeft nu besloten een stuk grond daar beschikbaar te stellen voor de bouw van een boeddhistische tempel. Onduidelijk is nog wanneer de tempel daadwerkelijk zal worden gebouwd. Maar in elk geval is nu bepaald dat naast orthodoxie, islam en jodendom ook de 4e traditioneel Russische levensbeschouwing een eigen plek zal krijgen op deze belangrijke locatie. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Sidney Leijenhorst is de drijvende kracht achter trainingscentrum Ken Kon in Wageningen. In dit centrum kun je niet alleen bekwamen in karate en aikido, maar ook in qigong, Tibetaanse meditatie en zen. Oefening van lichaam en geest dus, ofwel integrale training. Leijenhorst legt toe hoe dat in zijn werk gaat.
Etsch! Nee. San. Shi. Bo. Shi.
In de eerste plaats is het natuurlijk wel zo dat in de traditionele vechtkunsten uit het oosten, karate of aikido of tai chi, in de geschiedenis zijn daar ontmoetingen geweest tussen vechtkunst en spiritualiteit. Boeddhisme, maar ook het taoïsme en andere religies. Dus daar zit het wel in. Alleen is het natuurlijk wel zo, toen het hier in het Westen kwam, is veel daarvan verloren.
Ja, is het een sport geworden.
Ja, zeker als je iets als karate neemt, dat wordt voor, nou ja, ik denk wel 75% wordt dat echt vooral als sport beoefend. En minder als persoonlijk of spiritueel ontwikkelingspad. Ja, dat is wel iets wat mij persoonlijk al van heel jong eigenlijk geïnteresseerd heeft. Ik ben ooit eens een keer op mijn 12e met judo begonnen. En toen was ik al wel gelijk geïnteresseerd in de achterliggende filosofie. Ja, dat heeft zich eigenlijk langzaamaan verder ontwikkeld. Dus Ken Kon was heel lang geleden inderdaad een vechtkunstschool. En toen het in mijn handen kwam, toen ben ik eigenlijk mijn andere interesses, zoals bijvoorbeeld meditatie, maar ook qigong, die ben ik daarin gaan uitvullen. En ook die ontmoetingspunten meer gaan onderzoeken of vorm gaan geven. Hè. Bijvoorbeeld volgende maand hebben we hier weer een Kenzen Ichinyo seminar. Dat is een seminar over karate en zen. En dat doe ik samen met een Italiaanse collega die ook zenleraar is. En dan zijn we 2,5 dag lang ter plekke aan het onderzoeken wat de relaties zijn tussen zenbeoefening en karatebeoefening.
Wat doet u nou zelf allemaal?
3 traditionele disciplines waar ik me bezighoud. De 1 is het karate. Voluit is het Okinawa Goju-ryu karate. Een traditionele karate-stijl. Ik beoefen qigong, een Chinese vorm van yoga. En ik geef les in Tibetaanse meditatie. En daarnaast werk ik af en toe in specifieke contexten. Ik heb regelmatig gewerkt in de verstandige gehandicaptenzorg, waarbij ik met teams werk die moeten omgaan met hele gevaarlijke cliënten. Nou, hoe kun je dat op zo'n effectieve en zorgzaam mogelijke manier doen? Ik doe af en toe trainingen in bedrijven en organisaties. Bijvoorbeeld rondom leiderschap of rondom vitaliteit of dat soort zaken. Dat is een beetje mijn werkveld. En dan ben ik natuurlijk ook nog meer of meer de manager van het geheel.
Wat me ook opvalt en wat je ook niet vaak ziet in Nederland, is dat Tibetaanse zaken, boeddhisme en Tibetaanse meditatie hier blijkbaar moeiteloos door de zen heen loopt. Of naast elkaar in één gebouw kunnen bestaan.
Ja, ze worden wel op zich apart beoefend. Er zijn natuurlijk ook daar wel eens ontmoetingspunten geweest. En het heeft ook wel een beetje te maken met ja, die integrale impuls die hier ook leeft. Hè? Dus dat zoeken naar die ontmoetingen tussen Oost en West en oud en nieuw. Ik moest net bijvoorbeeld even denken aan die seminar met Diane Musho Hamilton. Dat heette 5 Ways, 1 Liberation. Dat was namelijk een seminar die was gebaseerd aan de ene kant op de Zen-traditie. Ook op de Voice Dialogue, waaruit haar leraar de Big Mind Training weer heeft ontwikkeld.
Genpo Roshi.
En omdat Diane Musho Hamilton begonnen is ooit bij Chogyam Trungpa, heb ik haar toen uitgenodigd om die 2 inspiratielijnen van haar in 1 seminar vorm te geven. Ik ben ooit eens begonnen met een cursus transcendente meditatie. Ja, door de invloeden van de Japanse vechtkunsten ben ik natuurlijk links en rechts ook tegen zen aangelopen. Hè, hier in Nederland, maar ook wel in Japan een aantal keer geweest. Maar Tibetaans boeddhisme is wel mijn kerninspiratie. Ja, dat is ooit eens een keer begonnen bij Lama Chimi Rada. Dat is ook weer een dharma-broeder van Chogyam Trungpa. Dat is een Tibetaans boeddhistische leraar die woont in Engeland. Waar ik de laatste 10 jaar ook veel onderricht van ontvangen heb, is uit de Bun-tradities, Tenzin Wangyal Rinpoche.
Probeer uit de extreme van dromerigheid of gespannenheid te blijven. Dus zoek het midden. Utsch! Niet! Sen!
Die traditionele karate waar u de kampioen in bent. U bent er echt kampioen in, hè?
Nou, ik heb inderdaad met het Nederlands team meegedaan ooit aan wereldkampioenschappen. En dat hebben we gewonnen.
Waar bestaat dat nou uit? En in wat voor zin is dat nou traditioneel? Is dat ook in de zin van dat lichaam en geest mee moeten doen, zal ik maar zeggen?
Ja, zeker. Het is traditioneel in de zin van dat je natuurlijk een aantal traditionele werkvormen hebt die van generatie op generatie worden overgedragen. En daarin zit inderdaad ook allerlei inzicht besloten over hoe je omgaat met lichaam en geest, hoe je dat integreert, hoe je werkt met je ademhaling, hoe je omgaat met angst enzovoort.
En hoe onderwijst u dat nou? Of doet u dat niet?
Ja, nee, dat doe ik. Maar ik zal even denken van, hoe doe ik dat? Het eerste wat in me opkomt, is ik doe het altijd anders. En tegelijkertijd, en dat is ook wel typisch traditioneel Japans, is herhaling ook een heel belangrijk onderdeel. 2 adagie uit karate. De 1 is mo-ichi-do en dat betekent nog een keer. Nou, dat zegt al heel wat natuurlijk. En een andere is geiko. En dat betekent eigenlijk alleen maar trainen. Dat zijn 2 hele belangrijke. Maar waar voor mij het spanningsveld ligt, is om toch nooit hetzelfde te doen. Ook al doe je voor de 100.000ste keer dezelfde beweging of dezelfde vorm. We hebben soms zelfs wel eens trainingen georganiseerd waarbij juist heel bewust 108 keer een bepaalde seriebeweging, dat noemen ze een kata. Die herhaal je 108 keer achter elkaar, dus daar ben je urenlang mee bezig. Juist om die edge te vinden van waar is herhaling toch ook steeds vernieuwing, ontwikkeling of bevrijding.
Stel, u heeft een klasje hier, een nieuw klasje. U gaat ze niet zitten vertellen, hier moet je op letten, daar moet je op letten, of wel?
Ja, je hebt natuurlijk in eerste instantie een aantal vormen die je mensen aanleert. Dus dat is heel bazaal. Hè? Gewoon van de beweging gaat van hier naar daar, je hand is open of is gesloten. Nou, de voeten staan zus of zo, en noem maar op. Dat is het meest uiterlijke aspect ervan. En ja, één laag dieper ben je bezig met de kwaliteiten van bewegen. En dan heb je over dingen als centreren of aarde of een beweging laten lopen, de flow van een beweging. Dus zo kom je steeds verder in dezelfde vormen. Werk je naar steeds meer innerlijke dimensies van wat je aan het doen bent.
Ja, is dat zo? Dat door middel van het onderricht in uiterlijke vormen en daar steeds verder in te vorderen, ontwikkel je dan ook een deel van je karakter? Of je geest?
Ja, absoluut. Een van de belangrijke werkvormen uit de karate-stijl, die heet Sanchin. En Sanchin betekent eigenlijk drie gevechten of drie, als ik het iets vredelievend uitdruk, drie werkvelden. En dat staat voor lichaam, adem en geest. En daar ben je eigenlijk voortdurend mee bezig. Zelfs in de warming-up, als je bij wijze van spreken gewoon even looppas aan het doen bent, hè, om even op te warmen, bloed te laten stromen. Zelfs daarin kun je al met aandachtspunten werken. Bijvoorbeeld dat mensen in het lopen voortdurend het lichaam naar beneden ontspannen. Of in het lopen voortdurend bewust zijn van het diepste aankomstpunt van de adem. Of in het lopen hun aandacht steeds stabiel gefocust houden op één punt. Hè. Dus in alles wat je maar doet, kun je met die drie dimensies werken. Of om nog even een ander voorbeeld te geven, kunt u hele gymnastiekachtige oefeningen zoals push-ups of sit-up of squats, om maar even een paar goed Nederlands woorden te gebruiken. Als wij die doen, dan doen we ze bijvoorbeeld soms in versies, en dan gaan we even door op zijn Engels, in focused intensity of relaxed flow versies. In die twee verschillende manieren van dezelfde oefeningen leer je gewoon op een hele andere manier met je lichaam, maar ook met je geest omgaan. Want om een beweging op een ontspannen, vloeiende manier te kunnen maken, moet er ook tussen je oren of in je hart iets veranderen. Anders dat gaat gewoon niet lukken. Dan ziet het er niet uit of het voelt belabberd. Daar ontkom je niet aan.
Dus de leerlingen krijgen dat eigenlijk met de paplepel in je gegoten?
Ja, op een hele eenvoudige, ervaringsgeoriënteerde manier. Hetzelfde dat ik bij wijze van spreken 10 minuten iets ga vertellen over de filosofie van karate of iets dergelijks. Maar het is meer door de soort oefeningen en het spel met taal is iets wat ik heel veel gebruik. Doordat je dingen net even iets anders zegt, gebeuren er dingen in het innerlijk van mensen. Ik zal even een heel concreet voorbeeld geven. Een van de dingen die je bij karate doet is ook impact training. Hè? Dus gewoon op kussens of op stootplanken en dergelijke, slaan en schoppen. En het maakt voor het heel veel uit of je nou zegt van nou probeer zo hard mogelijk te raken. Of je zegt zorg dat het hard en lekker is. Dat zet een hele andere beweging en beleving in gang. Die iets in degene die het doet los kan maken. Een soort bewegingsplezier of ja, positieve krachtlust om even nog verder met taal te spelen. En dat is een manier waarop ik vrij veel werk.
Okay. Voordat we kata doen, gaan we eventjes nog één incasseringsoefening doen. Ja? Dat je sommige klappen gewoon kunt opvangen, geen enkel probleem. Dan scheelt dat natuurlijk een hele hoop in angst. Ja? Als je onbewust denkt dat iedere klap auw, eng enzovoort is, ja, dan kun je natuurlijk nooit lekker ontspannen in een sparringspartij staan. Of in een zelfverdedigingssituatie. Dus als je ontdekt dat er in ieder geval een aantal zijn die kun je gewoon hebben, klaar. Dat scheelt dan een stuk. En, misschien heb ik wel gelijk. Ja, als ik zeg dat sommige klappen ook best lekker zijn om te krijgen. Ja? Ik vind als ik een klap in mijn buik, als ik hem gewoon lekker vol en net genoeg spanning heb, is heerlijk. Dat maakt iets in mij wakker. Waar ik me goed bij voel. Ja, als je goed begrijpt, probeer je dus hiermee te helpen. Ja? Oké, dat wat je gewoon doet om de beurt. Ik ken de oefening wel, maar het gaat even natuurlijk om het inzicht. Gewoon 10 keer geeft hij een klap ergens op mijn buik. Ja? Volgens mij wel 10, hè? Ja? Oké. Doe het ietsje langzamer. En als je nou eentje merkt van denk, hey, die was lekker, dan steek je even je duim op. Ja? Dus diegene waarbij je denkt van, die was niet zo lekker. Hoef je niet te laten zien, dat ziet hij wel aan je gezicht. Ja? Maar als je denkt, dus.
U hoorde een bijdrage van Agnes Sommer. Meer informatie over de trainingen en workshops van KenCon vindt u op onze website. En dan nu de maandelijkse bijdrage van columnist Ron Sinnige. Hij is verbonden aan Zen onder de Dom in Utrecht.
Troostvogels lopen achter Bach om door het plantsoen. De zon komt op. Ze brengen leven in de wintersneeuw en uit het raam kijken is genoeg om tranen te laten wegstromen, elke vogel één. Weemoed blijft, in herinneringen en de ongrijpbare vloeiing van alles. Waar je gaat, waan je je soms geborgen, maar altijd weer komt meedogenloze naaktheid, pijnlijke vrijheid die alles onthult, grenzeloos. Wat je wilt grijpen, glipt stil voorbij. Voor je er erg in hebt, blijf je alweer achter. Blijf kijken. Niet weglopen. Niet opvullen. Dit is het. Waar is ze niet, de grote twijfel? Beter dan de bouwwerken van onze gedachten, de luchtkastelen van onze geest, de opvulling van onze leegte. We zijn onze eigen loesje projectontwikkelaar. Het is alleen maar de vraag wanneer ons balkon neerstort. Wie het eerst de haarscheurtjes in het betonnen dak van onze parkeergarage ontdekt. De ontdekking van de hel. Blijf kijken, niet weglopen. Dit is het. Telkens weer verliezen. Heb je er een? Ik geef je er een. Heb je er geen? Ik neem hem je af. Waar is ze niet? De grote leegte. Midden in die ondraaglijke lichtheid ontstaat plotseling iets. Klein en onogelijk. Zonder tussenkomst komt ze tot bloei. Telkens weer, als je niks vraagt en niks wilt. De hele wereld licht je op. De schrijnende waarheid baat plots in een avondlicht dat verzacht en vervult. Jouw plaats, dezelfde plek, van een onherbergzaam universum naar een levende stroom. Rechtstreeks uit de bron waar jij terugstapte en je gewonnen gaf, na een uitputtende strijd. Waar is ze nou niet? De grote bevrijding. De zon gaat onder. Kramsvogels en staartmezen in tegenlicht spoelen de kamer binnen en vermengen zich met Allegri's miserere. Tijd om eten te koken. De ontdekking van de hemel. Blijf stil. Niet weglopen. Dit is het.
Rondzinnige was dat. En volgende week is de beurt aan Ananda Olande. De Tibetaanse leermeester Namkhai Norbu kwam al in de jaren 70 naar Europa om les te geven aan de Universiteit van Napels. Sindsdien heeft hij overal in de wereld leerlingen en zijn heel wat boeken van zijn hand verschenen. Toch was er tot voor kort geen Nederlandse vertaling. Daar is nu verandering in gekomen met de publicatie van het boek Dzogchen Onderricht, het pad van spontane bevrijding. Jeanette Werkhoven sprak met vertaler Pieter Kiewiet de Jonge over het boek en over Namkhai Norbu.
Namkhai Norbu is een Dzogchenmeester die als een van de laatste Tibetaanse grote leraren zijn onderricht in Tibet heeft voltooid. Is in de jaren 70 in Italië komen wonen op uitnodiging van Giuseppe Tucci, de Tibetoloog. En heeft sindsdien hier in het Westen het pad van Dzogchen of het Dzogchen-onderricht onderwezen als een zelfstandig pad. En is daarin een unieke leraar, want er zijn er weinig die dat op die manier onderrichten.
Waarom hebben jullie juist voor dit boek gekozen als eerste vertaling?
Dzogchen-onderricht is de vertaling van Dzogchen-teachings. En dat is een verzameling mondelinge onderrichtingen die een inleiding geven op Dzogchen. En de reden waarom we hebben gekozen voor dit boek is dat het Dzogchen plaatst in de overige tradities van Sutra en Tantra. Dus het positioneert Dzogchen als leer. En het heeft voldoende inleidende kwaliteiten om te fungeren als eerste boek. Het volgende boek dat op de rol staat is The Crystal and the Way of Light. En dat is ook inleidend, alleen verschaft het veel meer culturele achtergronden bij Namkha Nomu's eigen ontwikkeling en het onderricht dat hij geeft. En het graaft dieper. En ik vermoed dat dat boek een goed vervolg is op deze inleidende tekst.
Ja, dit geeft even, dat snuffelt aan allerlei onderwerpen. Een heleboel zijn er niet zo helemaal uitgewerkt, maar geeft wel een beeld. Ja, de titel Dzogchen, onderricht, wat betekent Dzogchen eigenlijk?
Dzogchen is een Tibetaans woord dat een samentrekking is van Dzogpa en Tsenpo. En Dzog is in het Tibetaans perfect of volmaakt en Chen is groot of totaal. En Dzogchen staat dus voor de staat van grote perfectie. En Dzogchen verwijst naar de staat van ieder individu, is voor ieder individu ook dezelfde staat. En die staat is een staat van volmaaktheid. Dzogchen wordt overgedragen door directe introductie. En dat wil zeggen dat de leraar die ervaring heeft met die staat en verblijft in die staat, de student of de leerling de gereedschappen aanreikt om ook die staat te ervaren. En die ervaring is in feite het onderricht. Dat is de meest cruciale vorm van onderricht. Na die ervaring is het voor een student ook alleen maar zaak om in die staat te leren verblijven en hem te integreren met alle aspecten van zijn bestaan. Dat is het pad.
Dzogchen is de volmaakte staat. Is dat hetzelfde ook als Rigpa?
Rigpa is een ander aspect van hetzelfde. Het is meer het kennende aspect van Dzogchen. In zekere zin denk ik dat je zou kunnen zeggen dat ze hetzelfde zijn, want verblijven in Rigpa is de staat van Dzogchen. Alleen het is een ander aspect van hetzelfde.
Wat voor soort oefeningen biedt Namkha Norbu aan om die staat te ervaren?
Er zijn technieken om die staat te leren ervaren. En daar kan ik het niet over hebben, want die zijn alleen voor de leraar om ze over te dragen. Maar in principe is het in Dzogchen zo dat alle technieken geoorloofd en bruikbaar zijn zolang ze leiden naar die ervaring. En zolang ze bijdragen aan het vermogen om in die staat te verblijven. Dus ook als je bij wijze van spreken in Ayurveda technieken vindt die jou daarbij helpen, zijn ze voor Dzogchen geschikt. Daarom bevat het onderricht van Namkha Norbu ook technieken die je tantrisch zou kunnen noemen. En vaak dan uit de Anuyoga-tantra. Dus in het Nyingma-systeem is dat de hoogste vorm van tantra voordat je het Dzogchen noemt. Hij geeft veel van die technieken en die hebben verwantschap met Anuttara Tantra. Dus de visualisatietechnieken, werken met energie, met ademhaling. Alles om de staat van Dzogchen te ervaren.
Nou heb ik wel eens iemand gesproken bij een retraite die al jarenlang bij Namkha Norbu is en dus heel veel van die technieken aangeboden heeft gekregen, maar die het toch nooit ervaren had waar het om ging, zei hij. En het lijkt me dat waarschijnlijk bij heel veel mensen het geval is, omdat dat natuurlijk het moeilijkste is om te bereiken. Dat is in alle tradities zo. Werkt het wel in de praktijk?
Ja, daar komt een ander aspect aan de orde wat verwantschap vertoont met de andere tradities in het Tibetaans boeddhisme. Namelijk van het opruimen van obstakels. In dit geval zou je kunnen zeggen dat iemand die dat niet ervaart na jaren en jaren beoefening gehinderd wordt door obstakels. Ja. Dan staat er dus iets in de weg en die obstakels kunnen worden gezuiverd. En daar bestaan eindeloos veel oefeningen voor om die staat te ervaren.
In de meeste tradities is Dzogchen de laatste stap, hè, die wordt aangeboden op het pad. En Namkhai Norbu begint er als het ware mee. En dan kom ik weer terug bij die vorige vraag van, is dat dan niet voor sommige mensen een te grote stap ineens?
Nou, daar kan je veel over zeggen. Dzogchen wordt aangeboden en ingedeeld naar drie uitspraken van Garab Dorje. En Garab Dorje was een verlichte meester die ook verlicht geboren werd. En die liet bij zijn verscheiden, want dood kan je niet noemen, zijn verscheiden, drie uitspraken na. Drie uitspraken die pasten bij wijze van spreken in een doosje van een duimnagel grootte. En die drie uitspraken beginnen met directe introductie. Directe introductie is de eerste van de drie. De tweede is boven twijfel verheven raken of overtuiging vinden. En de laatste is doorgaan in de staat, voortgaan in de staat. Namkhai Norbu zegt vaak, dat is niet voor niks. Als Garab Dorje iets anders had bedoeld, dan had hij er wel een vierde aan toegevoegd. Dan had de eerste kunnen luiden, ruim eerst je obstakels op of doe eerst de traditionele voorbereidende beoefeningen en ontvang dan directe introductie. Maar directe introductie is er omdat iedereen in potentie de staat al heeft. Het is een kwestie van het licht aandoen. En directe introductie is voor iedereen geschikt. Het is ook niet voor niks dat in de traditie van Dzogchen de grote meesters vaak ongeletterden waren, of dames van lichte zeden, of idiot savant. Het is een kwestie van één schakelaar en verder niks. Geen voorbereiding nodig.
Maar als je daar dan in bent, dan lijkt het ook niet nodig meer om te horen dat je daarin moet verblijven, want dan zou het vanzelf kunnen voortduren.
Ja, en daar zijn de drie series van Dzogchen voor bedoeld. De eerste serie is Dzogchen Semde, is de serie die gaat over introductie, volgens een meer geleidelijke aanpak. Hoe leer je die staat ervaren? De tweede serie, Dzogchen Longde, is de serie die je helpt de twijfels op te ruimen over wat de staat precies is. En de laatste serie, de Dzogchen Upadesha of Menakde serie, die leert je om die staat te integreren in alle aspecten van je bestaan. Tot op atomair niveau, tot daar waar je zelfs je fysieke gesteldheid deel wordt van de staat en daarin oplost. Dus dat is werkelijk een totale doordrenking van het bestaan met de staat. Dus daar, voor al die stappen, voor zover je dat nog stappen kan noemen, is er een serie van onderwijzingen. En een echte meester heeft de overlevering van die drie series. En Namkhai Norbu is een unieke meester, omdat hij ze inderdaad alle drie kan onderwijzen.
Eventjes een paar dingen over het boek vragen. Namkhai Norbu spreekt veel over meditatie en contemplatie. Hè? Contemplatie is bij hem heel belangrijk. Dat gebruikt hij op een andere manier dan de andere tradities.
Ja, contemplatie is het verblijven in de staat. En dat laatste kent geen object en ook geen bedoeling en ook eigenlijk geen richting. En meditatie, zou je kunnen zeggen, is daarop gestoeld. Het werken met een techniek om bijvoorbeeld concentratie te vergroten of het verkrijgen van diep inzicht in de aard van de verschijnselen of het je vertrouwd maken met zoiets als liefde of mededogen. Contemplatie gaat daaraan voorbij en in die zin is het een heel andere beoefening.
Namkhai Norbu werkt veel met symbolen. Kun je daar iets over vertellen? Onder andere de Vajra is bij hem heel belangrijk.
Ja, hoewel dat niet uitzonderlijk is voor Dzogchen. Dus de Vajra is voor Tantra minstens even belangrijk als voor Dzogchen. Het tantrische systeem zou je totaal kunnen uitleggen aan de hand van de Vajra. Dus in het kort gezegd is een Vajra een symbolische weergave van de vijf emoties of de vijf passies. en hun omkering, de vijf wijsheden. In het midden, tussen die vijf spaken aan beide zijden, zit een bol. En die bol symboliseert de staat. In Dzogchen is de gevolgtrekking dan met name dat onder- en bovenkant, dus de emoties en de wijsheden, in zekere zin indifferent zijn ten aanzien van de staat zelf. Want vanuit die staat bestaat geen pure of onzuivere visie. Dat onderscheid bestaat niet, strikt genomen. Dus dat over de Vajra. Wat wel kenmerkend is voor Dzogchen, is het kristal en de pauwveer. Dat zijn twee objecten die ook in meer traditionele initiaties in Dzogchen worden gebruikt om de staat aanschouwelijk te maken. In het kort is de pauwveer bevat een rond oog dat symboliseert dat van nature de volmaaktheid gegeven is. De bolvorm is een vorm zonder hoeken en dus ook zonder beperkingen. Die is van nature gegeven. Het kristal is in staat om wit licht of kleurloos licht te breken en terug te brengen tot zijn vijf essenties, de vijf kleuren. Een kristal kan ook alle kleuren aannemen waarop het wordt geplaatst. Dus als je een kristal op een rood tafellaken plaatst, dan zal het die kleur aannemen. Een derde symbool dat veel wordt gebruikt is dat van de spiegel. En dat is een heel direct beeld, want de spiegel staat symbool voor de staat. En een spiegel kan alles onmiddellijk reflecteren. Dus of je, dat wordt vaak gezegd, of je nu een boeddha of een hond voor een spiegel zet, de spiegel zal het volmaakt en onmiddellijk reflecteren. En die onmiddellijkheid is ook het kenmerkende aspect van Rigpa. Dus Rigpa wordt ook wel vertaald met instant tegenwoordigheid. Dus onmiddellijke, totale tegenwoordigheid van wat ook maar moet worden gereflecteerd. Dat is het symbool van de spiegel.
Ja, en dan een paar methodes die vooral in Dzogchen worden gebruikt. Waaronder de Vajra-dans en de Vajra-lied dat heel veel wordt gezongen. Kun je daar nog iets over zeggen?
Ja, het lied van de Vajra is een lied dat in verschillende vormen is overgeleverd in de traditie van Dzogchen. En het Vajra-lied bevat in symbolische vorm alle series van Dzogchen. Dus daar bestaan heel uitgebreide interpretaties van over welke verzen en welke klanken refereren naar de series. Maar het is bovendien zo dat alle klanken van de Vajra, en dat is niet echt makkelijk te begrijpen, maar al die klanken corresponderen met punten die de innerlijke en uiterlijke kosmos met elkaar verbinden. Dus het zingen van dat lied, het doen klinken van die klanken, legt de verbinding tussen de wereld van binnen en buiten en vervolmaakt zo het geheel. De Vajra-dans is een beoefening die daarmee samenhangt, die ook op die muziek wordt uitgevoerd. En dat is een van de beoefeningen die Namgyal Norbu in dromen heeft ontvangen. Dat werkt bij hem op een uitzonderlijke manier. Dus hij houdt al sinds jaar en dag een dromendagboek bij, waarin hij inderdaad overleveringen krijgt of transmissies krijgt van beoefeningen. En dat loopt inmiddels in de duizenden pagina's tekst. En sommige heeft hij, zoals de Vajra-dans, is over een periode van maanden vervolmaakt. Dus hij stelde in zijn dromen dan ook vragen over hoe dat in detail moest zijn en ook hoe het eruit moest zien. En dat heeft hij langzaam maar zeker bij elkaar gebracht tot die beoefening compleet was.
Ja, en ik heb begrepen ook dat die dans de innerlijke en de uiterlijke wereld met elkaar verbindt.
Ja, die dans wordt uitgevoerd op een mandala, op een schematische vorm. En net zoals het zingen van het lied van de Vajra is het dansen van die dans ook een manier om innerlijk en uiterlijk met elkaar te verbinden. En uiteindelijk in de staat van contemplatie te verblijven. Dzogchen is eigenlijk, denk ik wel eens, de totale integratie. Zodat je een complete eenwording bewerkstelligt tussen wat je jou kan noemen en de wereld. Dus integratie. Thank you.
Dzogchen onderricht, het pad van spontane bevrijding van Namkhai Norbu, is verschenen bij uitgeverij Asoka. Coach en counselor Maarten Barkhoff nodigde onlangs de Thaise monnik Prarata uit om naar Nederland te komen voor een tweetal weekendretretes. Die waren gewijd aan meditatie en heling. Maar hoe kom je erbij om zoiets te organiseren en daarvoor speciaal iemand uit te nodigen uit een ver weggelegen land? Fred Gales sprak erover met Maarten Barkhoff en ook met Prarata.
Ik ben afgelopen zomer in Thailand geweest. Eigenlijk redelijk op de Bonnefoy op stap gegaan. En toevalligerwijze kwam ik in het klooster terecht, Wat Thaton, waar een monnik was, Prarata. En die begeleidde de retreat daar. En voor mij was dat heel indrukwekkend wat er gebeurde. En ik vond het dermate inspirerend dat ik contact met hem gehouden heb. En ergens hebben we een klik samen en hij wil ook graag iets uitdragen in de wereld. En ik wil dat eigenlijk ook in mijn praktijk, maar ook in de trainingen die ik geef. En hij is dermate inspirerend dat ik dacht van nou, hier geef ik graag de ruimte voor.
Maar zie je dat nou als een onderdeel van jouw praktijk?
Nee, ik zie het niet als een onderdeel van mijn praktijk, maar in mijn praktijk gebruik ik wel technieken die ontleend zijn aan het boeddhisme. Je zou kunnen zeggen mindfulness-achtige technieken. En die inspireren me steeds meer en die ga ik ook steeds vaker inzetten. Maar ik wil het wel gescheiden houden. Ik wil mensen niet dwingen aan zo'n weekend mee te doen. Ik wil het openlaten. Het is een soort uitnodiging aan de mensen. Als zij willen komen, zijn ze welkom. Als anderen willen komen, zijn ze ook welkom. Maar het maakt geen deel uit van een behandelprogramma.
Maar had je al eerder belangstelling voor het boeddhisme als die toevallige vakantie in Thailand?
Oh, al vele, vele jaren. Ik heb diverse leraren meegemaakt. Ik heb een weekend met Sogyal Rinpoche meegemaakt uit de Tibetaanse traditie. Ik heb een aantal weekenden met Lama Lobsang meegemaakt, ook uit de Tibetaanse traditie. Ik heb een soort mindfulnessopleiding gedaan. Dat was in Gent, afdeling psychiatrie van het Universitair Ziekenhuis bij dokter David de Wulf. En ik heb nog veel meer gedaan. Ik lees er al jaren over en ik probeer zo goed als het kwaad gaat te mediteren. En ja, de belangstelling is er altijd gebleven. Alleen de exacte weg heb ik nog niet gevonden.
Maar dus mindfulness, dat is eigenlijk toch een vorm van aandachtsmeditatie, maar dan losgemaakt van het boeddhisme. Dat pas je toe in je werk, hè?
Dat klopt. Ik vind dat mijn cliënten geen boeddhist hoeven te worden. Ik weet eigenlijk ook niet of ik het zelf al ben, want er zijn boeken over volgeschreven. Wat is de ware boeddhist en hoe ziet hij eruit en wat moet hij geloven en wat moet hij doen? Dus daar hou ik me verre van. Ik weet niet of ik het ben. Maar ik vind het wel uitermate inspirerend voor mijn eigen leven. En in die zin lees ik ook veel over het boeddhisme en voel ik daar heel veel affiniteit mee. Tegelijkertijd zie ik ook dat er in het boeddhisme allerlei technieken zitten die je toe kunt passen. Meditatietechnieken, aandachtstechnieken die ik in mijn praktijk in kan zetten. En wat dat betreft vind ik het juist fijn dat dat ontdaan is van het boeddhisme. Want je kunt ze gewoon praktisch inzetten. En wie weet gaat het later mensen inspireren om een vervolgstap te zetten. Nou, misschien is dat mooi. Maar het is niet mijn doel. Mijn doel is om gezonde, gelukkige, vrije cliënten te krijgen die van hun problemen afkomen. En die hun leven op hun manier weer aankunnen. En als dat er uiteindelijk toe leidt dat ze meer geïnteresseerd raken in het boeddhisme, is dat alleen maar meegenomen.
Nou, worden die weekenden aangekondigd als een combinatie van genezing en meditatie of heling en meditatie?
Ik kondig het zo aan omdat dat precies de essentie is van wat Prarata doet. Aan de ene kant is hij bezig mensen te leren te mediteren en dat is zit- en loopmeditatie, redelijk traditioneel. Aan de andere kant zegt hij ook van ja, mensen hebben zo hun blokkades waardoor ze niet tot inzichten komen, gewoon, je zou kunnen zeggen, psychologische blokkades. Meditatie kan daarbij helpen, maar de technieken die hij daarnaast inzet, inderdaad op het gebied van genezing, heling, chakrawerk, die kunnen ook een enorme bijdrage leveren, dus het versterkt elkaar. En dat spreekt mij als therapeut, als counselor, heel erg aan.
Prarata, I understand you come from quite a well-to-do family from Bangkok.
My father was the Minister Counselor for Trade at the Royal Thai Embassy in Den Haag in 1983 to 1987. And my father wanted me to enter the foreign ministry, and he suggested that I finish a degree in economics, and then I finished a degree in business, and later master's degree in international politics. And then I went back to Bangkok, and then tried work at the Bangkok Bank for a while, and lastly worked at the Thai Parliament. And within those time, I tried to take the foreign ministry's exam 3 times, but I failed. I failed my Thai language. And at that time, I was going under a life crisis of not knowing which direction to go. And lastly decided, I think it's time to find a new direction. And here I am now, a monk.
But how did you find out that you should become a monk then?
It was when I first returned back to Thailand, my mother took me to see my grandmother. And my grandmother said, oh, when are you going to be ordained as a monk for me? It's a good merit for her. And for 7 years, I did not become a monk, and she passed away. And 3 days after she passed away, she came into my dreams and said, please don't forget. And so I realized, oh yes, I did forget. And here I am now, ordained as a monk for her, 10 years now.
But you was not an aspirant monk when you were like 15 or 16, like usually in Thailand.
No, I'm just a normal youngster trying to have a good life and trying to be rich and trying to have a nice wife and a nice house and a nice car. Yes. But now its life has changed because I saw that life in those times were very stressful. And it caused a personal life crisis, and a life crisis where I was under a depression, under a migraine headache for 8 months, 24 hours a day. It was just like a wake-up call to say there is something other than the worldly life. There must be something else. And then I started searching. What is there more than what my father wanted me to do? There must be something else.
And who was your teacher then?
Initially, at that time, it was Achand Somsak Sorado, and I also have other teachers, and I also have my guardian angels as well, who then teach me how to do meditation, and they teach me how to do with chakra work and healing work as well.
But then you call guardian angels, you mean Tevada or?
Yes, exactly. They are Tevadas, and they are Brahmins as well. And they come into this body to teach me. They say that I have a role to play, and just like a bridge between the East and the West, and a bridge between religions. And so they slowly teach me how to heal people, what is the real teachings of the Buddha, and how to know how to read other people's minds and to help them come to understand their own mind and to also let them understand themselves. When I started out because I was under a lot of stress. And when I was under stress, I tried to read a lot of books about Buddhism. But a lot of books about Buddhism, after I have read, I cannot use it. And it was only through meditation that this depression or this mental stress starts to dissipate. And so I knew there is something in meditation that could relieve stress. And first, I needed to heal my own self. Then I could teach to others. And I've been healing my own self for the last 10 years, knowing where my own emotional blocks are. And through that, to overcome one's own emotional blocks and psychological blocks. And this is a way of mental healing. And through this, one can see other avenues where one can share this knowledge with other people. One then has compassion to other people because they are experiencing the same kind of depression. When one sees that, one has that empathy to go and help. What I will be doing in this one-to-one interview session, I will be looking into their own minds and mind read what is their own personal problems. I will also be looking into their past life as well. What is their problems in their past life that is affecting their current life right now? And I will then suggest things that they can do that would help them ease their past life karmic debt, which is occurring right now. And they may also be doing negative karmic actions in this life. For example, if someone has been fishing, and so the spirits of the fish comes and attach to the body and makes them ill. So I will then suggest them to go and free fishes onto the pond. And then I will also send compassionate energy onto the fish so that they leave the body willingly.
Yeah, you talk now about past lives, eh?
Yes.
But I always thought that reincarnation was not a personal thing, but only maybe the energy go to your next life,
yes,
or the consciousness, but
yes,
not a personal, not that I was, you know, the king before,
right,
or something like that.
Sometimes in what the academic scholarly books have written, they try to write it in a certain way that there is no entity that passes on from one life to the next life. It's just an energy going from one. But there is also the karmic action that is passed on. And that is also memory of what we have been in the past. And so once we are able to know what one has done in a past life, then one can do a corrective measure in this life. If one has been in a war and that one has killed someone, and this spirit in the past life is now coming to ask for repayment in this life, then one knows how to deal with them and give them what they want so that they leave willingly your body and not to become an obstacle in one's life. There's only a few that has the capacity to know of their past life. And this ability comes with a duty. Duty to heal other people, or these supernatural powers disappears. Or if these duties are not performed ethically, these powers are taken away from you. And once we heal a person, we take on that disease of that person, and we get sick. And we have to heal our own self. So it is a great responsibility, it is a great duty to ethically, morally use the supernatural powers that we have been given as a gift, use it wisely. If someone comes to me with a bad intention and he wishes to know his own past life in order to take advantage of other people, then I won't say anything.
There's an interesting thing you say here. Does that also mean that if somebody who is sick comes to you for healing,
yes,
and you know that he's going to do something bad if he,
yes,
gets better,
yes,
you won't heal him?
No. A friend of mine, you know, asked me to help this person. He's very sick. And so I looked into the mind of this person who is sick and saw that he intentionally was a womanizer and that he would use black magic like a love potion in order to attract women. And he's been doing that just for 20 years. And now women are very angry with him for doing this to them. And so I said, no, sorry, you intentionally tried to take advantage of women. Now it's your payback time. If you wish to heal yourself, you have to help women. You don't take advantage of women. You have to go and help women on your own. I cannot help you.
Is there not a big difference if you have to heal Thai people or Western people?
There is not much difference. It's the more or less similar issues of various problems that they have. Personal problems, family problems, and work problems. Some older people, they also have teenage problems. Repressions, regressions, suppressed emotions and feelings when they were young. And these problems needed to be understood and let it arise onto consciousness. And from that, we can heal it.
But is there not a danger in that one? Because if you open repressed emotions,
yes,
people can get really very upset. And
yes,
it's not sure that it can be healed.
Definitely. So I will try to let them slowly open one thing at a time. And yes, I will also help them to not let the emotions run too wild. Just to open just enough for them to see it and to accept it and let the emotions attached to the issue subside in its own due time.
But I think the problem with the spirit or the ghost is more for the Thai people, I guess.
Yes, so much for the Thai people, because for the Westerners, they don't quite believe, they don't quite understand what is spirits, what are ghosts. Yes, it is more for the Thais, definitely.
De bijdrage was van Fred Gades. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Morgenochtend begint in Katzand een bijeenkomst met Frans Goedgebeur, met als motto de dood, een metgezel voor het leven. Het programma duurt van 10:30 tot 16:30 en u vindt het Naropa Instituut aan de 400 Polderdijk nummer 10. Aanstaande dinsdag gaat in Den Haag een cursus van start waarin de kernbegrippen van het boeddhisme worden behandeld en ook de toepassing daarvan in het dagelijks leven. Het gaat om 9 wekelijkse bijeenkomsten, telkens op dinsdagochtend van 10 tot 12 uur. Plaats van handeling is Centrum de Energiespiegel aan de Copernicusstraat 29. Aanstaande vrijdag en zaterdag zal Wojtek Tratzewski uit Polen een tweetal lezingen geven in Amsterdam. Hij doet dat op uitnodiging van de Karma Kajulini Amsterdam en de voertaal is Engels. Het adres is Pretoriusstraat 73 Huis en een link naar meer informatie vindt u op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Jeanette Werkhoven, Agnes Sommer en Fred Gales. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Techniek, Boris Nieuwenhuizen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. En daar kunt u ook op deze uitzending reageren en met andere luisteraars van gedachten wisselen. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar op nummer 035 677 1611. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom. Dan een gesprek met Rabin Baldev Singh, wethouder in de gemeente Den Haag. En morgenavond om 10:30 op deze zender in de Middenweg een gesprek met componiste Elodie Louten over haar werk, haar vriendschap met Allen Ginsberg en over het boeddhisme als inspiratiebron. Graag tot dan.
Thank you.